Van harte welkom bij ons wekelijkse kunst- en cultuurprogramma Kunst en Zo. Een programma van NH Gooi Radio. Mijn naam is Monique Kropman en ik neem u vandaag mee in de Spaanse flamenco-wereld van mijn gast van vandaag, gitaarvirtuoos Erik Varsel Morel. Van harte welkom, Erik.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bien.
Muy bien. Goed, ik heb vandaag ook Maaike Wiarda bij ons in de studio. Helemaal gezellig. En Maaike is onze meest trouwe fan. Komt meestal mee.
Oh,
en
okay.
Vind ik heel erg gezellig. Goed, Erik, we gaan even heel kort even over. Wie kent jou niet? Iedereen natuurlijk. Maar toch, voor degene die jou misschien nog niet helemaal kennen. Okay. Even iets over jou.
Ja.
Je woont in Huizen. Bent getrouwd met Louise en heb 3 kids.
Ja,
en waarvan
exactly.
Er 1 in jouw voetsporen is getreden.
Inderdaad. Dat wel is... met ook met gitaar, maar vooral singer-songwriter.
Ja, geweldig. Ik heb er zien optreden.
Morel noemt ze zichzelf.
Morel,
hè?
Ja. Nou, vind ik ook wel een eer natuurlijk, hè? Die, Varsel Morel.
Ja, we hadden een poster een tijdje geleden. Eline Varzon. Erik Varzon en Morel heb ik er toen van gemaakt, omdat die naam altijd zo groot is.
Ja, maar dat is ook wel echt heel erg. En moet je toch wel een beetje trots op zijn.
Ja, ben zeker. Dat wordt me trouwens ook altijd gevraagd. Ik zeg bij voorbaat altijd al dat ik dat... Natuurlijk, dat is fantastisch. Dat
Kijk,
je
welke
dochter...
vader gaat nou zeggen, nee, ik vind niks.
Nou, het leukste vind ik dat ze naast me zit. En natuurlijk eerst nog als dochter, maar nu gewoon als zangeres. Ja. Al een tijd, hoor. Dat maakt het allemaal heel speciaal. Dat zeker.
Het grappige is dat we haar in een van de eerste voorstellingen hebben gezien. Dat ze inderdaad nog een beetje ingetogen is.
Ja.
En daarna heb ik er dus... was een of twee jaar later.
En nam ik er voor het eerst mee. Dan deed ze maar 1 nummer, geloof ik.
Ja, en toen heb ik dat gezien. Was nog een beetje heel voorzichtig.
Van, ja, natuurlijk.
Hè, hoe moet dat? En daarna denk ik, mijn hemel, ze gaat helemaal los.
Ja, het is nu absoluut een echte artiest geworden.
Heel erg knap.
Het is wel leuk om te zeggen daarbij. Ze gaat aan de popronde. Dat is heel speciaal. Er zijn maar van de 1200 aanmeldingen zijn er 36 die dat gaan doen. En dat is door heel Nederland.
Oh, wat leuk.
Morel, houdt in de gaten.
Natuurlijk.
Waarschijnlijk wel Hilversum voor Stin of zo.
Leuk. Nee, maar ik hou er sowieso in de gaten. Want ik vind haar echt gewoon fantastisch
ze
goed.
Ze doet het erg goed.
Nou, dan hebben we... De kunst zit natuurlijk wel in jouw familie. Want je vader, Wim Varsel Morel, helaas net overleden.
Ja,
maar was het...
92 geworden.
92, ja. Ik heb hem nog ontmoet, dus dat vond ik wel heel leuk.
Oké, ja, natuurlijk.
En wat voor ons bijzonder is, we hebben net een tentoonstelling gedaan bij het Roze Spierhuis, waar zijn poster hangt.
Ach.
Omdat het was een tentoonstelling die ging over het paard.
Ja.
En we hadden nog een hele mooie poster van hem.
Ja,
met
als er
een
is, ik heb ze natuurlijk thuis bij tientallen.
Ja.
Maar hij werd een tijdje de paardenschilder van Nederland genoemd.
Absoluut.
Dat zie je zelfs meer op televisie.
Dat was ook duidelijk. We hebben een hele mooie vitrinekast daar met een paard
daar
onder andere van Maaike.
Nou, het is op zich wel geestig
dat
trouwens,
Monique.
Dat was
heel erg leuk.
Dat ik heb hem nog net daarvoor. Ik zeg maar, dat is dan wel weer al 8 jaar geleden. Hij is 3 jaar dood nu. Toen heb ik nog geprobeerd om in het Roze Spierhuis. Maar hij vond het veel te modern.
Ja.
Dat is dan echt een oude kunstschilder. Daar had hij helemaal geen zin in. Ik had het leuk gevonden, want dan woonde hij bij mij in de buurt. Want hij woonde in Oostzaan.
Ja, natuurlijk.
En geweldig, ja. Want ik, al zijn oude vrienden.
Ja,
alle beroemde schilders. Grégoire, Otto de Kat.
Ja.
Ik moest ook naar, als mijn vader er niet was, ging ik naar de begrafenissen. En die kwamen allemaal uit het Roze Spier.
En dan hadden we daar weer ruimte, hè?
Ja, mooi.
Maar we vonden het wel een eerbetoon en toch wel heel erg leuk dat
zeker.
Juist hij hoorde daar toch wel bij.
Ja, zeker. Wat goed van jullie trouwens.
Ja,
ook.
Natuurlijk doen we dat.
Leuk.
Hey, luister, en dan hebben we op een gegeven moment... Ja, ik snap dat je op een gegeven moment muzikaal bent. Je gaat gitaar spelen. Maar hoe ben je dan toch ineens flamenco-gitarist?
Ja, nou, dat is eigenlijk... ik zal het proberen kort te vertellen. Maar wij woonden achter Carré. In de jaren 60 dus. Ik ben van 61. En dat was dus eind jaren 60. Toen mijn vader die tekende vaak in de coulissen de flamenco dansgezelschappen. En, en mijn moeder, die was voordat mijn oudste broer en ik geboren werden... hebben ze een reis door Spanje gemaakt. En mijn moeder was toen aangestoken door de flamenco.
Kijk.
En die had castagnetten thuis en dat soort dingen. En ik was een jaar of 9, ja. En toen bleek van een bevriend iemand, een zangeres, een operazangeres. Die zei, ja, die jongen die is heel muzikaal, want die fluit. Ik floot altijd liedjes, want ik kon de tekst nooit onthouden. En toen zeiden ze, ja, die moet een instrument spelen. En nou ja, toen vroegen ze natuurlijk, wat zou je willen? Maar in die tijd begon je nog met een blokfluit.
Ja.
En toen zei ik, nou, daar begin ik niet aan. Op mijn negende. Maar mijn buurjongetje speelde gitaar. En toen ben ik met gitaar begonnen.
Ja, maar dat was ook stoer, hè?
En mijn ouders, ik heb een plaat hier van de beroemde Sabikas, de oude gitarist. En dat is echt een topper van voor de grote van nu, zeg maar. Van voor Paco Lucía en zo.
Ja, ja.
En die draai ik nog steeds. Het is prachtige oude flamenco. En nou ja, als je dat dan hoort de hele tijd ook toch, dan ga je gewoon... Het is natuurlijk wel gek. Ik zeg altijd, er moet een shrink aan te pas komen om een 12, 13-jarig jongetje eruit te krijgen waarom hij nou dus flamenco-gitarist geworden is.
Ja, dat begrijp ik. Dat was heel populair.
Ja, en je rolt er dan natuurlijk toch in, eigenlijk. En ik moet je zeggen, dat heb ik eigenlijk aan mijn mooie vader te danken. Dat mijn moeder natuurlijk ook. Maar die zei, toen ik mijn eindexamen niet gehaald had, Montessori Lyceum, Amsterdam. Gewoon gymnasium hoor, dat was helemaal niet slecht. En die zei, ach jongen, je speelt toch alleen maar gitaar. Ga maar naar Spanje. En dat was eigenlijk de reden dat ik nooit meer ben gestopt. Want ik vond het nog leuk ook.
Ja, natuurlijk. Natuurlijk is dat leuk. Maar goed, je gaat dan naar Spanje toe. Ja. Dat snap ik. Ik kan op een gegeven moment even feest vieren in Spanje. Maar je bent er volgens mij 2 jaar geweest.
Ja, eigenlijk elk jaar. Maar ik woonde er eigenlijk zeg maar 1,5 à 2 jaar.
Ja, precies. Ja. En wat ging je daar doen dan?
Ik ging naar Madrid eerst. En dat... dat gaat beter. Nee, eerst heb ik ooit nog op mijn 16e les gehad van Paco Peña, de beroemde gitarist. Ja. Waar ik de gitaar nog steeds van bespeel. Die ik toen ooit... mijn vader natuurlijk.
Oh, okay.
En die heb ik gisteravond weer even uitgeprobeerd. Want ik heb er meerdere natuurlijk. En toen hadden we geen contacten behalve... De buurvrouw van mijn vader uit Veren, Zeeland. Die was met een Spanjaard, Ripollés. Een beroemde schilder.
Ja, ja.
Juan Ripollés, als je het over kunst hebt.
Ja, ik bedoel ook niet de eerste beste.
Ik was net op de kunst draaien. Daar staan alleen maar Juan Ripollés'en. Ik heb er dus ook heel veel thuis. Nee, ja. Daar kwam ik in. Even bij haar thuis. Een week of twee. En nou ja, zij woonde daar al jaren. En ik was 19. Net 19. En toen heb ik een pension gezocht met haar samen in het centrum van Madrid, Puerta del Sol.
Leuk.
En daar heb ik toen een jaar gezeten. En ik wist alleen niks. Ik bedoel, en ik kende ook niemand.
Nee.
En eigenlijk, dat is ook wel weer een mooi verhaal. De eerste avond dat ik alleen daar in een restaurantje zat. Want je eet nooit eigenlijk thuis daar. Nee. Het is altijd buiten. En toen zat er een jongen naast me. En die zag me een beetje worstelen met het menu. En ik had wel een cursus Spaans van 1,5 jaar. Maar dan spreek je het nog niet. En toen die zei, wat doe je hier? En ik zei, nou ja, ik had mijn gitaar gewoon naast me. De koffer. En die zei... ik zei, ja god, ik kom hier om eigenlijk flamenco te leren en te zien. En hoe het... zei die, nou, ik weet wel een kroegje. En daar ben ik toen naartoe gegaan met hem. Na afloop. En daar zaten 4 zigeuners. 2 gitaristen en 2 zangers. En die zeiden, goh, wat doe jij daar met je gitaar? Waarom kom je hier? En toen zei ik, nou, speel maar eens een stukje. En toen ik was heel goed in de tremolo. Dat is zo'n techniek voor de Recuerdos de Alhambra. Dat is een heel mooi stuk. Het is een beetje als een soort mandolien klinkt het dan met een basje erbij. Dat is tremolo. En daar was ik zo goed in dat ze vonden het prachtig. En dan speelde ik ook nog zo'n bekend Spaans nummer. Zeiden ze, nou jongen, als jij het wil leren, je kan hier elke avond komen. Speel je met ons mee. En als tussendoor, want het was een beetje... Nou, toeristen, die kwamen er bijna niet. Nee. Maar goed, het was een kroeg ergens in de Warmoestraat, zeg maar. En dat was eigenlijk mijn leerschool. Daar heb ik 3 maanden gewoon meegespeeld.
Maar daar was natuurlijk wel de echte flamenco, hè?
Wist ik, dat moet ik nu soms nog aan denken... Ja. Als ik dus die zangers uit Spanje over heb. Dan denk ik nog steeds aan hoe ze mij dat hebben uitgelegd.
Oh, want daar kom je nu even op. Ja, die en
toen kwam
Spanje.
Ik eigenlijk niet. Er waren 2 Nederlandse vrouwen. En die kwamen van de dansscholen in Nederland. En die wilden ook flamenco veel doen en leren. En die waren op de dansschool Amor de Dios. Dat is de beroemdste dansschool ter wereld eigenlijk.
Ja.
He, de liefde van God. Maar het was omdat het straatje zo heette. En dat was eigenlijk... Nou ja, dat was mijn introductie tot de dansbegeleiding.
Geweldig.
En dat, daar ben ik later in gespecialiseerd. Toen mocht ik op een gegeven moment redelijk snel meedoen met ook zelfs de bekende dansers die daar les gaven. Omdat
maar hoe bijzonder is dat dat jij als Nederlandse jongen...
Ze vonden me ook
jongen,
heel leuk, omdat ik natuurlijk een leuke blonde jongen met lang haar was. Hè. Dat vonden ze heel leuk. En, maar dat was dus wel een... het ging geweldig. En daar heb ik eigenlijk toen mijn carrière ben ik daarmee begonnen. Op de podia, dat ik meespeelde met dansgroepen.
Enig toch?
Dan ben je gewoon begeleidingsgitarist. Heb ik hele tours door Europa meegemaakt.
Maar in de tussentijd leer je wel met deze mensen... wat is nou de echte flamenco?
Precies. Nou ja, niet... nee, toen kwam Ripollet om de hoek kijken. Over kunst gesproken.
Ja.
En die zei, ja, dit is allemaal prachtig hier in Madrid... maar als jij de ware flamenco wil vinden... de cuna van de flamenco, de geboortestreek... Ja. Dan moet je naar Sevilla.
Ja.
En die kende daar iemand... Paco Lira, dat was zijn grote vriend. En dat was een soort mecenas van alles. Maar vooral van kunst en flamenco ook. En die had een etablissement, de Carboneria de Sevilla. De kolenschuur.
De kolenschuur, ja.
En daar ben ik begonnen in Sevilla. Daar ging ik naartoe. Ik had mijn tentje mee. En toen zei ze, nou ja, tent, ga maar hierboven slapen. En dat is een hele grote zolder, boven die kolenschuur. En de rest was dus gewoon het etablissement. En er was elke avond flamenco. En daar heb ik eigenlijk de echte flamenco ontdekt en geleerd.
Ja.
En daar heb ik 2 jaar gewoond zo'n beetje boven op die zolder.
Hoe gaaf dus, is dat?
Achteraf denk je ook...
Welke persoon krijgt die kans?
Ja, je moet hem ook grijpen natuurlijk.
Je moet hem ook pakken. Zeker, zeker.
Want er zijn zoveel mensen die dan daar... er waren meerdere mensen.
Ja.
Maar ze zijn... Ja, op een gegeven moment ben ik toch daar eigenlijk het meest geweest. Dat is eigenlijk mijn echte start van de ware flamenco.
Hoorde je inderdaad nou ook dan het verschil tussen wat je in Madrid had geleerd... en wat je uiteindelijk in Sevilla leerde?
Nou, het was zo dat in Madrid eigenlijk, zeiden ze toen al hoor... dat is meer de professionele wereld waarvanuit de mensen de hele wereld over gaan.
Okay.
En Sevilla was eigenlijk, het is nu natuurlijk, dat is met alle steden... dat was eigenlijk een provinciestad nog.
Ja.
Er was niet zoveel qua... film of... er was een heel mooi theater. En de rest zijn dan die etablissementen... Waar de mensen hun flamenco bedrijven. Dus het was wel puurder ook.
Ja, ja.
En dat had je wel natuurlijk ook in Madrid. Alleen daar was het toch wat professioneler niveau. Want in Sevilla speelde ik heel vaak. In die Carboneria ook. Dan zat je daar gitaar te spelen. En meestal was er ook nog wel een andere gitarist bij of zo. En dan begon er iemand te zingen. Nou, echt, zijn naam wist je dan niet eens. En die zong dan. En de ene was beter dan de andere. Maar dat maakte niet uit. Dat waren de echte aficionado's, noem je dat.
Ja.
De echte. Amateur vind ik altijd een stom woord. Maar dat zijn de liefhebbers.
Ja.
En die konden zelf heel goed zingen. En daar heb ik ook heel veel van geleerd toen.
Ja, want je kan zelf ook heel goed zingen.
Ik niet, hè?
Ja,
nee.
Ja, kan je wel.
Daar hou ik me altijd bescheiden op de achtergrond.
Jawel, maar goed. Het is natuurlijk ongelooflijk knap. En dan kom ik toch al heel gauw met de sprong van de laatste voorstelling... die ik van jou heb gezien in het Singer.
Ja.
Met een groep uit Madrid weer.
Ja. Ja.
En dat ik denk, jongens, wat genieten. Ik denk, ze breken echt werkelijk het podium af.
Ja,
zo goed, zeg.
Ja. Nou ja, dat is de eerste keer eigenlijk weer. Want toen ben ik teruggekomen naar Nederland in 92, zeg maar.
Ja.
91, 90. Ja, nee, iets eerder al. Iets eerder al. En dan reisde ik de hele tijd heen en weer. En toen ben ik wel naar het conservatorium in Nederland geweest. Nog tussendoor, klassiek afgemaakt. En dan reisde ik eigenlijk maanden naar Spanje en weer terug. Amsterdam ben ik toch nog steeds. Ik vergeleek Sevilla altijd een beetje met Amsterdam. De Puente de Triana en de Magere Brug. Toen had ik eigenlijk wel al het idee... als ik echt verder wil komen... en omdat ik ook wel van Nederland hou en schaatsen en zo, weet je wel.
Oh.
Dat is toch een van mijn grote liefdes. En toen dacht ik, ik ga toch maar weer eens terug naar Nederland. En hier heb ik natuurlijk mijn carrière opgebouwd. En in het begin deed ik nog mee met die Cuadro Flamenco. Die kwam ook in Singelaren, 1989 al. Ja. Daar ken ik René Rekers van, hè? Ja, precies. Dus in die zin, nou ja, dat maakte wel dat ik weer terug wilde nu. Want vanaf toen, dat wou ik nog even zeggen, speelde ik met bands en zo. A la Paco Lucia, met basgitaren. Okay. Al jazz mensen als Erik Vloeimans, Gijs Scholten van de Aschat, noem maar op. En dan, dat heb ik eigenlijk tot op heden, nu, die laatste voorstelling niet meer gedaan.
Leuk is
en
dat.
Toen dacht ik echt, ik wil een keer terug naar die pure oude flamenco. En dat heb ik nu gedaan.
En daar hebben we nu heel veel over gehoord. Maar Erik treedt gelukkig nu ook weer heel veel op in Nederland.
Ja.
We zijn hem een paar jaar kwijt geweest dat hij alsmaar in Spanje zat. En in heel veel andere landen. Want dat zag ik ook nog eens een keertje.
Ja, maar het is ook wel lang geleden, hoor.
Ja, zeker. Maar we zijn wel heel blij dat je weer terug bent hier in Nederland.
Ja.
En ik wilde dan toch eventjes over dat laatste concert wat we dan hebben gezien in het Singer. Wat ik echt helemaal te gek vond. Ik weer totaal anders als alle andere concerten die ik weer van je heb gezien.
Ja.
Met onder andere,
dankjewel.
Ik denk dat je daar dan laat zien, dit is flamenco.
Ja.
En niet wat wij kennen vanuit Granada met popperige jurkjes. Dat
nee,
is
dit is wel inderdaad. Ja. Hè, en Raquela had ook wel uitgepakt, hè, met al de jurken.
Fantastisch.
Dat had ze me van tevoren gezegd, dat ze dan per lied had ze een nieuwe jurk.
En nieuwe schoenen. Dat ik echt dacht, hoe dan?
Ja, dit is een geweldige vrouw. En zonder haar had ik het ook niet kunnen doen, hoor.
Nee, dat denk ik ook niet.
Zij is eigenlijk dan ook degene, wat Paco Peña dus ook nog steeds doet. Dat je één iemand hebt in Madrid dus, die je goed kent.
Ja.
En dan vraag je gewoon, ik wilde gewoon met 6 mensen op het podium zitten waarvan ik er één was. Dus heb je 5 anderen nodig. En ik wil altijd een vrouw en een man. Bij de zang ook vooral.
En die man was ook verschrikkelijk
goed. Ja, want de mannen zijn eigenlijk altijd wel, hebben de overhand in de buitenlandse tournees. Maar ik ben zo altijd op die vrouwenstemmen. Dat vind ik eigenlijk veel mooier nog. Ja, misschien een beetje gek om te zeggen. Maar en inderdaad. En dat had ik dus nu door haar ook.
Ja.
Nou, het was geweldig.
Echt ongelooflijk goed. En dan heb je er nog eentje bij die echt gewoon het ritme alsmaar aangeeft. Met het klappen. En, want dat lijkt er allemaal simpel, maar doe het maar eens.
Nou ja, en zo'n gitarist. Hè? Want dat was ook nog best wel een ding. Kijk, ook trouwens met die andere hoor. Dat je als buitenlander, ik ben natuurlijk toch een Nederlander. Ik bedoel, in Spanje ben ik niet bekend. In de in-crowd kennen ze mijn naam wel. Ik moest een gitarist hebben die dus, want alle melodieën die daar gespeeld worden, waren van mij. Hè? Dat is dus omdat ik het gewoon allemaal in elkaar zet. En ook van mijn cd's, van de Morello, dat is dus wat we deden met dat klappen.
Ja.
Dat is eigenlijk weer een stukje hieruit, een later stuk. Maar dat maakt het wel heel speciaal.
Nou ja, dan blijkt dus ook van je bent behalve gitaarspeler ook componist.
Ja.
En letterlijk ook de theatermaker.
Ja.
Hè? De hele show.
Ja, ik noem het tegenwoordig muziektheater wat ik maak. En ik heb 1 keer een opera geschreven.
Ja, die van Goya.
Was El Greco de Toledo.
Greco. Ja. Ja.
Daar is zelfs een cd van. Die ga ik binnenkort weer op Spotify proberen te zetten.
Ja.
Maar ik ben met de tweede bezig.
Vertel.
Als jij het over schilderen wil hebben, dan moeten we daarover. Ja, ze noemen me gekscherend. Ik heb het zelf nooit bedacht, maar de kunstschilder op gitaar. Hè? En dat komt natuurlijk door mijn achtergrond.
Ja.
Met mijn vader en mijn voorvaderen trouwens. Hè? Die zijn tot 1780 waren het allemaal kunstschilders. Eerst Morel en daarna Vaso Morel.
Ja.
En dat komt natuurlijk door mijn vader ook. En toen heb ik nu alleen het gekke ding. Ik wil nu. Dat was een. De Greco was een jazz, klassiek flamenco gemengd. En nu wil ik alleen een flamenco rock opera schrijven.
Oh, dus
daar ben ik eigenlijk mee bezig.
Was Greco toen met die rapper erin? Was dat dat?
Nee, dat was Don Quixote.
Dat was Don Quixote.
Het was een jaar na de Greco.
Ja.
Dat is eigenlijk mijn grootste succes geweest tot nu toe. De grote zaal, concertgebouw. En toen dacht ik eigenlijk nu, ik wilde eigenlijk voor mijn 65ste er 3 maken. Nou, dat is niet gelukt. Maar nu komt er wel de tweede, die is wel in de maak. En die gaat alleen over Caravaggio.
Dat is ook spannend.
En dan in verband met het, noem ik het Caravaggio Furioso is de werktitel.
Ja.
Dat is aan de hand van de razende Roeland. Het boek van Ariosto.
Ja.
En dat zat in Bosco, Jeroen Bos, jaar.
Ja.
Had ik Dante, de Divina Commedia, erin verwerkt. Hè? En dat is dus, probeer ik eigenlijk toch wel, dat is een beetje wat ik doe, een beetje proberen te schilderen op mijn gitaar.
Ja, en de decorstukken die je dan regelt.
Ja,
daar
heb ik met mijn vader ook wel eens over gehad. Dat natuurlijk, je maakt compositie is ook diepte en licht en donker.
Ook niet
en
op een stoel zit op het precies, podium, hè. Er komt veel meer
ik probeer
bij
te
kijken.
Kleuren eigenlijk op je gitaar dan alleen.
Ja. Ja, en dat maakt wel, je wordt wel meegenomen in het verhaal.
Ja.
En dat is toch wel heel erg leuk.
Ja. Ja.
Ik kan me herinneren dat je inderdaad toen Dutchie erbij had, Dutchie Brown.
Nee, Brownie Dutch.
Brownie Dutch heette die zo?
Ja, zoiets. Hè? Brownie Dutch noemen ze
Dutch
ja.
heette die.
Ja, nou, het was trouwens, ja, dat was wel een hele leuke voorstelling ook.
Die had een hele mooie
tegenover
stem,
tegenover die Carlos Denia, de zanger, de flamenco-zanger. Ja, dat was leuk. En Raquela.
En Raquela had je toen
ook, inderdaad. Dat was een leuke, ja.
Dus dat was toch ook heel bijzonder wat niemand verwachtte op dat moment.
Nou ja, dat is wat ik eigenlijk elk jaar doe ik iets nieuws, hè.
Ja.
Nu ben ik alweer bezig om te denken wat ik volgend jaar en over 2 jaar doe.
Ja. Gaan we eeuwig door allemaal. Volgens mij kunnen we, als iemand nou jou echt heel snel wil zien, kunnen ze jou 24 juni zien? Heb ik Den Bosch staan?
Zit ik in de Azijnfabriek. Dat is echt zo'n jazzpodium.
Met Morel.
Met Eline erbij. Ja. En die jongens waar ik nu mee optreed. Met de elektrische gitaar en percussie.
En dan heb ik 11 juli ben je nog te zien in Rupt.
Ja, dat is ook weer. Dat is helemaal alleen met Eline, met Morel.
Leuk.
Dat is ook leuk.
Leuk,
ja,
leuk,
absoluut.
Leuk. Allemaal leuke dingen. Goed, we zijn alweer echt aan het einde
snel,
gekomen.
Hè, zoiets.
Ja, verschrikkelijk. Ik zou echt nog wel anderhalf uur met je kunnen praten.
Dan,
zo leuk
doen
allemaal.
Doen we het nog een keer.
Ja, doen we het gewoon nog een keer. Hè? Goed, en helaas, we zijn dus alweer aan het einde van deze uitzending. Dankjewel, Erik, de flamenco virtuoos. Ja,
no,
echt heel erg leuk. Dank ook aan onze technicus Mark Rijtsma. Wat fijn dat je er weer bent. En natuurlijk dank aan onze luisteraars. Wat fijn dat u er weer bij was vandaag. Mocht u deze aflevering nog een keertje willen horen, dat kan. Ga dan naar nhgooi.nl/gemist. Voor nu wens ik u een fijne Pinksterzondag. En hoop dat u er volgende week ook weer bij zult zijn op onze reis door kunst- en cultuurland. Graag tot volgende week om 12:30.